Goedemorgen allemaal. Zo, ik schrik van mezelf, maar ik wou dat kinderliedje nog even weten. Hoe ging die tekst nou precies? Ja. Ben je daar nou van overtuigd? Ja. Ik wil met jullie eens praten over wie is nou Jezus voor jou? En eigenlijk ook wie ben je zelf? En in de mate dat je overtuigd bent dat je inderdaad zo bijzonder bent, daar zitten wat gevoelens bij. Als je heel erg overtuigd bent dat je zo bijzonder bent, dan is de kans groot dat mensen om je heen daar een andere mening over hebben, dat je niet de meest geliefde persoon bent. Maar de meeste van ons, denk ik, worstelen wel eens met van wie ben ik nou eigenlijk? Ook tegenover de Heer. Nou, daar gaan we vandaag eens naar kijken. En dan nemen we iemand mee op reis. Die heet Petrus. Er is over Petrus het meest geschreven. En ik wou met jullie dat traject met hem nou eens doornemen van wie is Jezus voor Petrus? Wat is hun relatie? En ik hoop dat jij in die schoenen van Petrus wil gaan staan. Kunnen we dat doen? Loopt goed af. Dan zal ik dat goed vertellen. Weet je wel. Maar het is wel de man die het meeste overlezen kan in het Nieuwe Testament, in de Evangelium. Wat ik ook wil doen is het volgende. Zou je met mij, als je de teksten leest, die projecteer ik allemaal, vooral eens letten op de woorden van dat Jezus hem aankijkt. En dat je die blik probeert te vangen. Van hoe keek Jezus hem aan? Wat gebeurt daar? Wat zit er in dat spanningsveld? Dus laten we daar maar eens mee beginnen. En ik wil dat doen in een proces van 4 ontmoetingen. De eerste ontmoeting, hij staat er al. Die komt in Johannes 1 voor, Johannes 1 vers 40 tot en met 42. En ik noem dat de ontmoeting van de hoop op de toekomst. Zullen we die tekst eens lezen? Een van de twee die het gehoord hadden, wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen en zei tegen hem: wij hebben de Messias gevonden, dat is de Christus, de gezalfde. En hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei: jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Cephas of Kefas heten, dat is Petrus de rots. Opmerkelijk verhaal. En ik weet niet of jullie het ook hebben van, je leest soms de Bijbel en dan lees je dat alsof het een verslag is. En soms mis je even de context van, hoe zat dat nou precies? Want wat gebeurt hier? Er is een discipel van Johannes de Doper, Andreas. En die hoort van Johannes de Doper dat daar Jezus loopt en dat is het Lam Gods wat de zonde van de wereld wegneemt. En Johannes de Doper zegt, dat is hem. Niet ik, maar hij. En Andreas die gaat achter Jezus aan. Komt zijn broer Simon tegen. En we kennen allemaal Simon, Petrus dus wel, uit de Bijbel. Dat is een opstandig karaktertje. Dat is geen gemakkelijke man. Een man die nogal zichzelf in de problemen kan werken. En een overtuigde Jood. Iemand die leefde in de verwachting dat er een Messias zou komen die hun zou verlossen van de Romeinen. Ze worden onderdrukt. De Romeinen zijn er. Petrus moet zijn belastingen betalen, zoveel visjes van zijn vangst, je kent het wel. En dat moet je dan aan die onderdrukker betalen. En dan komt zijn broer langs, die bij die secte van Johannes de Doper heeft gezeten. En die zegt op een gegeven moment van, ik heb de Messias gevonden. Kan je die spanning even voorstellen? Hebben jullie ook een broer die een beetje de weg kwijt is? En die dan bij je komt en die zegt van, ik heb het gevonden. En die ineens zit die spanning er. En Petrus die zegt, of Simon zegt dus, wat? De Messias? En er staat er verder niks dan dat hij meeloopt en dat hij naar Jezus toe komt. Nou, met wat voor verwachting is nou Simon naar Jezus toe gelopen? Ik zou de Messias wel eens willen zien. Ik ben benieuwd waar mijn broer nou weer in gelooft. En dan komt hij bij Jezus en dan staat er in de schrift alleen maar dat Jezus hem aankeek. En nog opmerkelijker is, er wordt ook helemaal niet gezegd wat Simon ervan vond. Sterker nog, in je eerste ontmoeting met Jezus is het totaal niet belangrijk wat jij van Jezus vindt of denkt of indruk hebt of hoe je bij hem komt. Het is verdraaide opvallend hoe Jezus jou belangrijk vindt. Je bent bijzonder, ja, ja. En dan zegt Jezus, moet je je voorstellen, dus die gozer komt daar, ja, dat is Rotterdams, hè? De Messias. En dan komt hij Jezus tegen en dan zegt Jezus, oh, jij bent Simon, de zoon van Johannes. Met andere woorden, ik weet precies wie je bent, ik weet zelfs je afkomst. En de zoon van Johannes betekent meer dan dat je Rothuizen van je achternaam heet. Dat is meer zoiets van, Henk, je lijkt toch verdraaide veel op je vader. En als je dat tegen mij zegt, dan heeft dat twee gevoelens. Hoe ouder ik word, hoe trotser ik erop word. Maar vooral toen ik nog jong was, was dat vaak van, dat wil ik helemaal niet. En weet je wel. Die enorme worsteling van, wie ben ik nou eigenlijk? En wie mag ik zijn? En het is heel belangrijk te weten, bij de eerste ontmoeting tussen jou en Jezus, tussen Simon en Jezus, is het niet belangrijk wat jij van Jezus vindt, maar het komt naar voren wat Jezus van jou vindt. Hé joh, jij bent, en dan kent hij je bij name en hij laat zien dat hij weet waar je vandaan komt en in je rugzakje dat je bij je hebt. Jij bent Simon. Sterker nog, hij zegt, je zult Cephas heten. Nou, Simon betekent een riet. Een beetje wind en het riet buigt. Ik denk ook dat Simon zich zo ook voelde. Hij lijkt wel iemand die boem in één keer opkomt. Maar later in zijn leven heeft hij een keertje ruzie met Paulus. En heeft hij ook moeite met stand te houden. Hij laat zich een beetje meewaaien met de wind. Hij is echt een riet. En Jezus ziet dat. En die zegt, jij bent een riet, maar je zult worden een rots. Nou, mijn vraag aan jullie is, hoe denk je dat Jezus naar hem keek toen hij dat zei? Wat voor ogen waren dat? Is dat iemand die zei van, oh, jij bent Simon en weet je wel? En dan met een enorm autoriteit? Ik denk van niet. Ik denk dat daar een wonderlijke liefde in hing. Je bent bijzonder, ja, ja. En iets wat zo'n, ik weet niet of dat bij jullie ook zo is, maar als ik aan de Heer denk en als ik dichtbij hem ben, zo'n leegte in me zuigt. En dan niet een leegte van eenzaamheid, maar zo van, hier kan ik nooit tegenop. Hier kom ik in aanraking met iets wat groter is dan mezelf. Hier kom ik in aanraking met een Messias. Mijn vraag aan jullie is, hoe heb jij de Heer ontmoet? Is dat een ontmoeting vanuit verplichting? Is dat een ontmoeting omdat Andreas je bij Jezus gebracht hebt en heb je Jezus zien staan? En heb je die ontmoeting al gehad dat Jezus tegen je zegt, joh, jij bent bijzonder, ja, ja. En dat jij zegt van, wat doe ik daarmee? Omdat het direct een spiegel voor jezelf is. Want jij weet wel wat het betekent een zoon van Johannes of een zoon van Jan Rothuizen te zijn. Of een zoon van. Jij weet wat je afkomst is. De tekortkomingen die dat in je leven teweeg brengt. De hiaten die er soms zijn. En dan kom je naraken met iemand die daar dwars doorheen kijkt. En dan niet zegt van, ik weet hoe jouw verleden eruit ziet, ik weet wie je bent. Het wordt tijd dat we je eens opknappen. Nee, hij zegt erbij, en je zult worden iets wat jij nooit gedroomd had en wat je niet herkent in jezelf. Want jij bent er niet. Kan jij je voorstellen, Jezus tegen je zegt van, joh, zoals jij naar jezelf kijkt, dat is leuk, dat ben je ook, maar ik ga wat mooiers van je maken. En dan iets wat jij je niet voor kan stellen. En weet je dat Jezus dat tegen je zegt? Is dat al iets wat je gezien hebt in zijn ogen? Heb je hem zo al ontmoet? Ken je die liefde? Petrus, die natuurlijk zulke geweldige woorden krijgt, is natuurlijk daarna een held. Hè? Zoals de meeste evangelische mensen is die natuurlijk keurig de klasjes 101 tot en met 104 doorgegaan. Heeft hij alle introductiecursussen gedaan op de evangelie. En hij wandelt keurig in het pad. Nou, ik denk dat juist daarom zoveel over Petrus gesproken wordt. Petrus heeft hele rare ontmoetingen met Jezus. Op een dag komt Jezus over het meer in een storm aanlopen. En denkt iedereen dat het een spook is, totdat hij ziet dat het de Heer is. En dan ziet hij de Heer en dan komen die ogen weer bij elkaar. En dan springt hij uit de boot, loopt hij over het water. Dat zijn toch wel ontmoetingen. Dat hele spontane. Petrus was getrouwd, dus later toen die opa was, zoals ik dat ben, weet je, dan komen je kleinkinderen bij je en die gaan dan bij je op schoot zitten. En die zeggen dan, opa, wil je nog eens vertellen van vroeger? Dat moet bij Petrus ook geweest zijn. Opa, wil je nog eens vertellen dat je toen over het water hebt gelopen? Hoe ging dat nou precies? En dan vertelt hij dat verhaal dat Jezus in de storm naar hem toe kwam en dat ze zich kapot schrokken en dat ze dachten dat er een spook was en dat ze echt, ze zagen demonen in plaats van de Heer. En dan ineens herkent hij in de zwarte, in het donkere, in de pijn, in de wanhoop, herkent hij ineens de Heer. Hij zegt, toen zag ik de Heer. En toen zei ik, mag ik naar u toe komen, want ik wil bij u zijn. En de Heer zei, kom maar. Hij zei, toen ben ik uit de boot gestapt. En ik kon zomaar op het water lopen. Pas toen ik een eentje onderweg was, begreep ik wat ik gedaan had. En toen begon ik te zinken. Mijn enkels werden nat. En toen strekte de Heer zijn hand uit en toen zijn we samen teruggelopen naar de boot. En dan vraagt dat kleinkind, maar opa, die anderen in de boot, waarom zijn die niet gaan lopen? Goeie vraag. Nou, die anderen die hadden te druk met schilderijtjes maken dat Petrus tot zover in het water zat, hè? Dat is veilig uit je boot, kan je zeggen hoe een ander faalt. Het antwoord wat Petrus geeft aan zijn kleinkind is, ze vroegen het niet, mag ik naar u toe komen? Weet je dat dat een van die dingen is die wij zo snel doen? We hebben Jezus ontmoet en we horen dat Jezus iets van ons wil maken. En direct vertalen wij dat van, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat je moet doen is dicht bij de Heer komen. Tijd nemen om bij hem te zijn. Juist in tijden van duisternis, juist in tijden van wanhoop, juist in tijden dat je het niet ziet zitten. Alleen wij denken dan, ja, je denkt er niet dat de Heer als een spook naar me toe komt. Ja, misschien wel. En dat je ontdekt dat hij daar wel degelijk in zit. En zo heeft Petrus meer ontmoetingen met de Heer. Hij is natuurlijk altijd haantje de voorste. En na 2,5 jaar, 2,5 jaar wandelen met de Heer, komt er een moment en dan is daar die erkenning. De tweede ontmoeting. Je mag de volgende dia geven. En in die tweede ontmoeting zit de erkenning van dat hij werkelijk ziet dat het de Messias is. Eerlijk gezegd, je zou denken, na al die ervaringen en die eerste ontmoeting al, dat Andreas zei, we hebben gezien wie de Messias is, had hij dat toen toch al moeten doen? Nou, gelukkig zat Petrus niet in een evangelische gemeente. Want wij hebben daar heel mooie stappen voor. Hè. Je moet je bekeren. Dan moet je zeker weten dat je een kind van God bent. Dan moet je je laten dopen. En dan moet je vervuld worden met de Heilige Geest. Het liefst nog in tongen spreken. Dat hoeft niet per se, maar als je het niet doet, ben je niet zo goed. Als je het wel doet, ben je wel goed. Weet je wel? En dan ben je er. En het liefst hebben we dat toch wel binnen een jaar. Of niet? Petrus die wandelde 2,5 jaar met de Heer, voordat hij tot de echte belijdenis kwam, u bent de Christus. 2,5 jaar, dagelijks. En ik hoop dat ik met jullie even mag stilstaan en zeggen, het is dus een proces waarin we zitten. En het is heel moeilijk om daar een meetlatje op te leggen wat op iedereen past. Het tempo van de Heer met u en met mij is verschillend. Want de Heer die begint bij jou Simon zijn, jouw Riet. En door de ervaringen en ontmoetingen ontdekken we wie Jezus is. Laten we eens kijken waar dat staat. In Matteüs 16 vers 13 tot en met 18 staat, toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de zoon de mensenzoon is? Ze antwoorden, sommigen zeggen Johannes de Doper, andere Elia, weer andere Jeremia of een van de andere profeten. En toen vroeg hij hun, en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Heel opmerkelijk. De eerste ontmoeting zegt Jezus, jij zult worden Cephas, de rots. En hier zegt hij, je bent de rots. Dus Petrus heeft progressie gemaakt. Hij is er. Hij heeft zijn diplomaatje binnen. Nou is hij de rots, de kerk kan beginnen. En dat weten we allemaal, dat hij daarna echt nooit meer fouten maakt. Hè? Of niet? Jullie voelen al waar we naartoe gaan natuurlijk. Hier komt het punt. Jezus komt in Caesarea Philippi, dat is een Romeinse stad hoog in het noorden, bij de bronnen van de Jordaan. En daar is een religieus centrum. Er zijn allemaal tempels. Als je er ooit een keer geweest bent, dan zie je daar de oude resten van allerlei godsdienstige tempels. De Joden kwamen daar meestal niet. Want dat was natuurlijk afgoderij, noem het maar op. En midden in de plek van de religie zegt Jezus, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan zegt de een, u bent Johannes de Doper, u bent de baptist. En de ander zegt, nee, u bent Elia, u bent een pinksterman. U profeteert en u roept het oordeel uit over de mensen. Niet dat dat nou zo typisch voor de pinksterbeweging is, maar we kunnen er een oudje van. Hè? En weer een ander zegt, nee, u bent Jeremia, de wenende profeet. U bent van het sociale evangelie. De stad bereiken en goede dingen doen. Pak je hem? Midden in het religieuze centrum worden daar referenties neergelegd. En weet je wat een van de meest verleidelijke dingen is in jouw en mijn leven? Ook als je in Joël zit. Is dat je de ogen van Jezus ontmoet. En dat je ziet wie hij zegt dat je mag zijn. En dat je een ontmoeting van liefde hebt. En dat de religie je trekt naar iets minder waardigs. Minder dan de relatie met de Heer zelf. En dan gaan we ineens onze zekerheid zoeken in het baptisme. Dogma's. Je moet 1, 2, 3, 4, 5. En geloof jij wel dat en dat? Of je zoekt het in een andere religie. En dus hebben we baptisten. We hebben pinkstermensen. We hebben van alles. We hebben 248 denominaties. En als die... Als er hier morgen iemand opstaat die meent dat hij nog beter weet, hebben we er 249. We kunnen er een houtje van. En we zeggen allemaal, wij hebben de waarheid. Maar de waarheid is een persoon. En die heet Jezus. Is jullie wel eens opgevallen hoeveel zegen God geeft aan kerken waar jij het helemaal niet mee eens bent? Dat is toch vreemd, hè? Is je wel eens opgevallen dat God jullie veel zegen geeft? Terwijl hij het misschien helemaal niet eens met jou is. Zou dat kunnen? En dat heeft te maken dat wij altijd die dingen in beton willen gieten. Terwijl ik ervan overtuigd ben, het wandelen met de Heer is een voortdurende wandel. Is altijd een proces waarin je bij tijd en wijle stil moet staan en weer even in de ogen van Jezus moet kijken. En als hij dan midden in de religie zit, dan zegt hij, wie zeggen de mensen dat ik ben? Dan geven die mensen die antwoorden van allerlei kerken, hier moet je zijn. Raafsel is de beste. En dan zegt Jezus, maar wie zeg jij nou dat ik ben? Wie is Jezus voor jou? En dan zegt Petrus, u bent de Zoon van de levende God, u bent de Messias. En ineens is daar een openbaring. En dat is geen ontdekking uit een boekje. Dat is geen ontdekking van betere theologie. Ineens wordt Jezus iemand voor je die niet te vervangen is. Die overstijgt je kerk. Die overstijgt je geloofsbelijdenis. Ineens zie je iemand voor je en je zegt, u bent God. Ik kan u nu zien. En ik hoop dat je voelt hoe die ogen elkaar ontmoeten. En dat er een ontmoeting is dat Petrus naar Jezus kijkt. Ja, u bent het. U bent de Zoon van de levende God. We weten allemaal dat hij daarna natuurlijk een perfecte christen was. Nog even wat terug naar die... U bent de Zoon van de levende God, u bent de Christus, u bent de gezalfde. Ineens ziet Petrus in Jezus niet alleen maar zijn redder en zijn heiland, maar hij ziet in hem de koning en een koninkrijk. Want dat betekent die Christus. U bent de gezalfde. Hij ziet ineens dat het messiaanse van Jezus veel verder gaat dan baptisme, noem maar op. En hij ziet wie Jezus werkelijk is. Enorme ontmoeting. En vanaf dat moment is hij perfect, toch? Dus nog geen 5 versen verder. En dat is heel wonderlijk, dat heeft met het koninkrijk te maken. Dus daarom spring ik even naar terug. Als Petrus dan ziet, Jezus en het koninkrijk, dat hoort bij elkaar. En hij is de Messias, hij is de Zoon van God en ik mag met hem meelopen. Nou ga ik het ook doen in het koninkrijk. We hebben er net een liedje over gezongen. Wat fijn dat ik mee mag doen in uw koninkrijk. Helemaal waar. Tegelijkertijd van, pas op. Want voor je het weet gaan wij het even doen. Dus Jezus die zegt daarna tegen zijn discipelen. Ja, nu Petrus dit gezegd hebt dat ik de Messias ben en dat is ook zo. Heb ik liever dat jullie erover zwijgen, want er komt nog een hele leuke tijd. Ik ga me tegemoet. Namelijk, ik zal gaan sterven, ik zal uitgeleverd worden. En de mensen zullen mij gaan kruisigen. En raad eens wat Petrus zegt. Dat zal geenszins gebeuren, Heer. In de naam van de Heer zeg ik u. Weet je wel, tegen God zelf. Hè? Dat is iets wat wij natuurlijk nooit doen. De Heer heeft een plan met je leven en wij zeggen nooit van dat zal geenszins gebeuren. Ik ben een PK, heet dat in het Engels, een pastor's kid. Dus ik ben een zoon van een voorganger. Nou, zonen van voorgangers zeggen altijd, ik zal nooit voorganger worden en ik ga nooit preken. Die afgang wil ik niet meemaken, weet je wel. Ik heb dat vaak tegen de Heer gezegd. Nou, dat is mijn ontmoeting met de Heer. En dan zegt de Heer tegen hem, ga weg achter mij, Satan. Dat is ook een leuke blik. Hou je kop, man. Je weet niet wat je zegt. Zou het in onze relatie met de Heer voor kunnen komen dat de Heer dat ook eens tegen ons moet zeggen? Hou je kop, Henk, waar ben je mee bezig? Doe niet zo dom. Je bent bezig met dingen die van mensen zijn en niet met dingen die van God zijn. Heel opmerkelijke uitspraak. En zo snel zijn jij en ik bezig met de dingen die van ons zijn. En vergeten we hoe Jezus naar ons kijkt. Jezus kijkt naar ons met hoop. Dat je van een riet een rots wordt. En wij zien op een gegeven moment de Messias en we erkennen hem. Dan komt de derde ontmoeting. En dat is de ontmoeting van jezelf ontmoeten. In de ogen van Jezus. Een hele trieste gebeurtenis die we allemaal wel herkennen. Petrus is vanaf dit moment de volmaakte radicale volgeling. Denk het niet. Want voordat we het weten, het is 2,5 jaar dat Jezus met hem heeft samengewandeld en dat hij ontdekt wie de Messias is. Vanaf dat moment gaat het allemaal alleen maar bergafwaarts. De Heer die zegt vanaf nu, vanaf de verheerlijking op de berg, ik ga sterven. En de discipelen snappen er niks van, Petrus ook niet. En dan komt daar dat vervelende moment dat Petrus hem verloochent. Petrus die zegt, oh dat zal ik nooit doen. Ik hou zoveel van u, Heer. Geen ander op de troon dan Jezus alleen. Onmogelijk dat Jezus ooit zou verloochenen. Dan denk ik, oeh, pas toch op. Voor je het weet zit je er vlakbij. En dan zegt Jezus, Petrus, voor de aankraait zou je me 3 keer verloochenen. Kan je voorstellen hoe Jezus dat tegen hem gezegd heeft? En wat Petrus voelde, en Petrus zal niet. Maar ja, als Jezus wat zegt, dan wordt het wel een beetje... Ik zou denken, de rest van de nacht, jongens, onder de dikke dekens, kussen over mijn hoofd, dan kan ik er geen fouten meer maken. En dan wordt Jezus gevangen genomen en dan wordt hij naar de burcht van Antonia gebracht. En dan staat dat Petrus hem volgt. En ik hoop dat je het ziet, dat enorme verlangen dat hij dicht bij Jezus wil zijn. En dan volgt hij hem en met het volgen komt hij in de ellende. Want dan komt hij op dat plein, ja, op dat plein waarbij die burcht hoort. En dan is daar een vuurtje en dan wil hij zich ook warmen. En dan zeggen de mensen tegen hem, hé, jij hoort er toch ook bij? Oh, ik ken de man niet. De tweede keer, leuke ogen van een leuke meid, hè? Zoiets als jij, ja. Lieslot komt daar en die zegt van, hé, jij hoort er ook bij Jezus? Nee, joh, je weet niet waar je het over hebt, joh. Ik ken de man niet eens. Dan komen er nog een paar. Hé, je Galileesisch accent, dat verraad je, je hoort er wel bij. En dan voelt hij zich, oeh, dadelijk word ik ook gepakt. En dan begint hij zelfs te vloeken. En ik ken de man helemaal niet. En op dat moment kraait een haan. En dan staat er in de Bijbel dit. De Heer draaide zich om en keek Petrus aan. En toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer. Nog voor er vannacht een haan kraait, heeft gekraaid, zul je me 3 keer verloochenen. Dan het volgende vers. Hij ging heen, of hij ging naar buiten en huilde bitter. Ik wil dat moment even vastpakken. Want het is een moment wat we allemaal wel eens meemaken. Petrus faalt tot op het bot. Hij verloochent de Heer tot 3 keer toe. En op het moment dat hij haan kraait, draait de Heer zich om en kijkt hem aan. Hoe was die blik? Ik haal een heleboel uit die blik uit de volgende zin. Petrus ging heen naar buiten en huilde bitter. Diep, diep teleurgesteld in zichzelf. Niet gecorrigeerd. Had hij rebellieus kunnen zijn. Niet de pest erin. Omdat Jezus hem streng aankeek. Zie je wel? Dus hoe heeft Jezus Petrus aangekeken? Dat hij een... Oh. En wegloopt en bitter huilen. Ken je dat moment? Je hebt de liefde van Jezus ontmoet. De hoop van Jezus ontvangen. Je ziet wie die is als Messias. En dan komt er een dag en... Chips. Dit is echt Henk Rothuizen. En je loopt weg. En je denkt... Komt ooit nog wel eens goed met mij? Kan ik er wel wat van? Ik vind het zo mooi hoe Jezus naar hem kijkt. Keek hij boos? Keek hij met teleurstelling in zijn ogen? Keek hij hem aan van, oh, zielepoot die je bent? Ik denk als redder die jouw tekortkoming al lang en breed gezien heeft. Geen blik van zie je wel, maar een blik van Petrus, je hebt meer nodig in dit leven dan jezelf. Zolang de focus maar zit op ik, mij en mezelf, dien je een drie-eenheid die niet goed is. En zit je niet in dat kringetje wat we wel eens hebben uitgebeeld. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar in mijn leven draait het zo verrekte vaak om ik, mij en mezelf. Heb ik een ruzie met ik, dan is mezelf wel even weer aan de beurt, hè? Ik maak me ook altijd zorgen over mezelf. Heb je dat ook? Veel meer dan over mijn buurman. Het zit zo dichtbij. En dan kijkt Jezus je aan en die zegt, joh, je hebt mij nodig. Er komt nog wel wat meer. De volgende ontmoeting is mijn publiek herstel. Dat herstel, daar denken wij vaak van dat dat een noodzakelijkheid was. Weer bij een vuur en de Heer ontmoet Simon weer bij een vuurtje. Laten we het eerst maar eens even gaan lezen. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de andere heer? Petrus antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij het voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. En hij zei, Heer, u weet toch alles? U weet toch dat ik van u hou? En Jezus zei, wijd mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je jezelf je gordel om en ging je waarin je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je de handen grijpen. Je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij. Even terug. Wat gebeurt hier nou precies? De kans is groot dat je wel eens een preek hoort en dat je zegt van, de verloochening en dit verhaal, dat zijn twee opeenvolgende stappen. Jezus verloochent, of Petrus verloochent Jezus drie keer en daarom vraagt Jezus drie keer voor het herstel. Daar ben ik het niet mee eens. Want in Lucas 24, ik geloof vers 48, staat dat de Emmausgangers terugkomen bij de discipelen in Jeruzalem. En dan zeggen ze, de Heer is waarlijk opgestaan, we hebben hem gezien. En dan zeggen de anderen, dat klopt, de Heer is waarlijk opgestaan, want hij is aan Simon verschenen. Dus dat akkefietje van die diepe verloochening, dat hebben ze al lang opgelost. Dat gebeurt in een privézetting waarvan je alleen maar hoort, ze hebben elkaar gezien. Met andere woorden, dat gaat jou geen, en dan mag je een Rotterdams woord invullen, aan. Hè? Gaat jou helemaal niks aan. Wat er tussen jou en de Heer op het diepste niveau van privéleven afspeelt. Een van de meest moeilijke dingen voor ons in de gemeente. Wij willen graag alles weten van de ander. En dan ook vertellen wat de Heer ermee doet. Maar kunnen we de Heer ook met iemand zelf laten praten? Maar dan komt daar de publieke herstel. Dus ik denk dat dat wel is. Dus misschien deed Jezus dat om de discipelen te laten zien. Ik heb hem hersteld. Sterker nog, ik denk dat Jezus hem wat wou inprenten. En het inprenten is, Petrus, buiten liefde voor mij is er niets wat je brengen kunt. Nogmaals, wij gaan gauw dingen doen voor de Heer. Wijd mijn schapen, dus hup, daar gaan we. Ik ben de nieuwe voorganger of ik ben oudste, nou ga ik het doen. Maar als we dat niet doen vanuit de liefde die we hebben voor de Heer, kom je schromelijk tekort. Dus laten we eerst dat faaltje afmaken in de vorm van zoals het had kunnen zijn. Hij heeft drie keer de Heer verloochend en de Heer komt bij Petrus en die kijkt hem aan. En dan gaat hij wat vragen. Wat had Jezus kunnen zeggen? Hé Petrus, zie je nou wel? Ik heb het je toch gezegd? Het zou mijn grootste angst zijn. Falen voor de Heer en dan weer in mijn stille tijd bij de Heer komen. Oh, nou krijg ik er weer een lading over me heen. Dat is ook maar net hoe je opgevoed bent. Of de Heer zal de komende maand wel niet tot me spreken. Dat deed mijn vader en mijn moeder ook niet als ik wat stouts gedaan had of zo. En al die dingen komen los. Er is iets heel wonderlijks in dat verhaal. Als het dan gaat over de opdracht die Petrus krijgt, dan staat daar een rare tekst. Allereerst al de tekst van, het gaat blijkbaar alleen maar om die liefde. Hou je van me? Hou je werkelijk van me? En dan niet één keer van, hou je van me? Ja, ik hou van u. Ook niet twee keer, hou je van me? Ja, ik hou echt van u. Maar bij de derde keer heb ik gezegd, waarom? En dan breekt Petrus. Dan wordt hij verdrietig. Niet omdat hij drie keer vroeg, van een zeurpiet. Nee, omdat hij een diepe niveau raakte. Van chips, die liefde heb ik niet. Ik kom tekort. U weet toch alle dingen. U weet ook van uw hou, maar dat als morgen weer zo'n haantje voorbij komt, gaat weer fout. Als u weer een keer in de nacht verschijnt, denk ik weer dat u een spook bent. Ik kom zo schromelijk tekort in mezelf. Ik denk dat dat het punt is waar God ons het beste kan gebruiken. Niet van ja, Heer, ik ben er klaar voor. Zend mij maar uit. Ik ga het eens even doen. Laat mij maar eens even zien hoe dat moet. Nee, iemand die zegt, Heer, ik hou zoveel van u. Zeg maar wat ik moet doen, maar als het aan mij ligt, gaat het grandioos fout. Hè? Dat... Op basis van deze preek ben ik ooit voorganger geworden. Van een kleine gemeente in Hoogblokland. 40 man werd het er op een gegeven moment. En toen zei iemand tegen me van, dit is werkelijk een gemeente. Ik zei, nee joh, dit is een bijbelstudieclub. Nee hoor, het is een gemeente. En in me zat zoiets, nooit van mijn leven zagen. Totdat ik de Heer ontmoette. En ik ineens zag, ja maar als dit een gemeente kan zijn, dan wil ik daar aan meedoen. Maar dat gaat natuurlijk fout. Jerry Cook heeft me daar erg bij geholpen. Volg jij mij nou maar en loop me niet te veel voor de voeten. En ik heb ook altijd tegen de Heer gezegd, Heer, ik wil het best doen. Maar als het fout gaat, is het niet mijn schuld. Hè? Ik heb niet gevraagd of ik dit wil doen. U ziet blijkbaar iets in me wat ik niet zie. Ik ben een riet. U zegt dat ik een Petrus ben. En let nou op in die tekst, hier. Jezus zegt niet één keer Petrus. Had tevoren gezegd, jij bent Petrus. En alle verhalen zegt hij steeds Simon. Petrus. En hier zegt hij, Simon, zoon van Johannes, riet. Hou je van me? Dus hij zegt niet, wat ik van jou maak, hou je van me? Nee, hij zegt, wie jij bent, rietje, zwakkeling, tekortkomend, hou je van me? En alles wat we aan rots zijn, dat heeft God in ons gedaan. En is het niet opmerkelijk dat jij en ik dus altijd bij ons bij de Heer terug kunnen komen met wie je ten diepste werkelijk zelf bent? Het product van deze zondige wereld met alle tekortkomingen die eraan ons zitten. Met onze scheve neuzen, verkeerd gekamd haar of wat dan ook, maakt me niet uit. Je mag bij de Heer komen zoals je werkelijk bent. Niet om zo te blijven, maar om te winnen. Om te veranderen. Maar als jij en ik iets gaan doen voor de Heer, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wat er ook maar staat, dan doen we dat op basis van onze tekortkomingen en op basis van wie we werkelijk zijn. En dat geeft ruimte dat de Heer wat door ons kan doen. Op het moment dat wij het gaan doen, kan de Heer niks meer door je doen. Is toch logisch? Jullie kijken maar aan of je water ziet branden. In die laatste ontmoeting zit ook iets heel moeilijks. Vers 18, waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je jezelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. En dan staat er dit om te vertellen met welk voor dood hij de Heer zou verheerlijken. Petrus is daarna de perfecte voorganger geworden, want hij is ook paus geworden, hè? Dat is niet waar. Petrus had ruzie met Paulus. Petrus was heel hartstallig om te ontvangen dat de heidenen ook christen konden worden. Daar moest de Heer hem voor wegbrengen en met openbaring komen. Dus Petrus was nog steeds gewoon Simon het riet. Alleen je ziet in de Bijbel dan dat steeds meer die rots komt naar voren. Vooral als de Heilige Geest op hem rust. En de Heer zegt hier... Petrus, je zal een vervelende dood sterven. Alle apostelen hebben een vervelende dood gestorven. Heel opmerkelijk. En dan zegt de Heer tegen hem van, je zal weggevoerd worden en dan gaat het even niet goed met je. Dat is overigens een discussie waarin Johannes en Petrus met de Heer praten over wat gaat er met hem gebeuren. En dan zegt Jezus, daar moet je niet mee bemoeien. Dat is mijn zaak, hoe ik met iemand verder ga. Hoe zou jij het voelen als je moet lijden voor de Heer? Dat is een beetje een vervelende vraag in de westerse wereld, want dat willen we niet. Wij willen dat het goed gaat. Maar ik lees in de Bijbel niets anders dan dat het koninkrijk wel degelijk gepaard gaat met een stuk lijden. En Jezus wijst hierop. als mijn koningschap, mijn messiaschap in jouw leven verdere ontplooiing krijgt, dan zal er dit met je gebeuren. Legendes zeggen dat Petrus uiteindelijk in Rome is gestorven. Dat hij gekruisigd is. En toen het kruis daar stond, Petrus was getrouwd, hè, was zijn vrouw erbij. Zijn vrouw heeft dat moeten aanschouwen. En dat toen hij met zijn vrouw daar voor dat kruis stond, toen schijnt zijn vrouw tegen hem gezegd te hebben: kijk naar de Heer, kijk naar Jezus. Zie zijn ogen, kijk hem aan. Maar Petrus zei: dan ben ik het niet waard om zo te sterven. Kruisig mij dan maar ondersteboven. Want ik ben toch niets. Een riet die een rots wordt. Een riet die in de ogen van Jezus heeft gekeken. En een ontmoeting heeft gehad die keer op keer in zijn leven terugkomt. En het maakt mij niet uit wat voor dogma's u erop nahoudt. Het maakt mij niet uit wat voor evangelische meningen erop nahoudt. Het maakt mij heel veel uit. Kan je in de ogen van Jezus kijken? En heb je hem ontmoet? En heeft hij jou aangesproken? Zo'n moment stil zijn. Ik wil aan je vragen van: als jij Petrus was, hoe kijkt Jezus jou aan? En wie zeg jij dat Jezus is? Wie is Jezus voor jou? En wie ben je zelf? Die twee vragen gaan hand in hand. En kan je vanmorgen in de ogen van de Heer kijken en die enorme liefde van Hem ontvangen? Jij bent bijzonder, ja, ja. Je bent een riet, maar ik maak van jou een rots. En wat je ook faalt in je leven, daar gaat het niet om. Het gaat om die innige ontmoeting tussen jou en mij. Mag ik je steeds weer opnieuw in je ogen aankijken? Als je me verloochent, als je faalt, als je bang bent, kijk me aan. En mag die blik jouw leven veranderen en gaan bepalen hoe jij naar anderen kijkt. Want ik ben ervan overtuigd, als we die liefde in ons hart ontvangen, kijken we ook naar mensen zoals Jezus naar ze kijkt. En niet meer volgens onze lijntjes van baptisme of pinksterdom of sociaal evangelie. Onze eigen wetten. Maar we hebben Jezus gezien. En die blik willen we ook meenemen en naar anderen kijken. Ik wil je een minuut stil te geven om daar met de Heer over te praten. Misschien wil je iets persoonlijks tegen hem zeggen. Wil je dat in de stilte van je hart doen? Mag ik dan nu met jullie bidden? Lieve, lieve Vader in de hemel. In Jezus zien we wie u werkelijk bent. En met een enorme liefde u naar ons toe komt. U komt met hoop naar ons toe. En u omarmt ons als we gefaald hebben. U heeft geloof in ons. U houdt van ons. U houdt zoveel van ons, Heer, dat het onmogelijk is dat wij dat ooit kunnen terugbetalen. Help ons, Heer, om daarheen steeds weer uw aangezicht te zoeken en u in de ogen te kijken. Hier zijn we, buigende rietjes, waar u rotsen van maakt. Heer, laat dat doorwerken in mijn leven, zodat ik ook zo als u naar andere mensen kijk. Als ze falen, als ze anders denken, Als ze andere dingen doen, maakt niet uit. Leer me ze te zien zoals u ze ziet. Mogen mijn ogen uw ogen worden. Dat is ons gebed. In Jezus' naam. Amen.